Dus ze waren allemaal in de kerk. En toen had de meneer de deken nog gezegd dat ze zich toch maar moesten melden. Ja, oh, dat was van de overburen, Milkeren. Die is dan onder dat hek doorgekropen. En die zei later tegen zijn moeder... Ja, Piet had het ook kunnen doen, maar die wilde het meemaken. Dat zei hij. Hij vond het wel interessant, hij wilde het meemaken. Ja. Dus, nou ja, heeft ze later natuurlijk toch wel een beetje spijt van gehad. Zo. Ja. Ja, dat was een rare tijd. Dat was 8 oktober 1944.
Je hoorde Gerry en Jack van Maris over hun echtgenoot en vader, Piet van Maris. Tussen 1943 en 1945 werden 54.000 Nederlandse mannen naar Duitsland gevoerd voor zogeheten arbeidseinsatz. In Duitsland zelf waren er namelijk maar weinig mannen om lichamelijk zwaar werk te doen. In deze vierdelige podcastserie volgen we Piet van Maris. Hij was een van hen. De vrijdag voordat Piet zijn gevangenschap binnenwandelt, zijn de Duitse soldaten in het Limburgse dorpje Helden in de hoogste staat van paraatheid. Op nog geen 5 kilometer afstand bevinden zich Britse bevrijdingstroepen. Die zijn in 4 maanden tijd van de Normandische stranden naar het zuiden van Nederland getrokken. Om zich tegen de Britten te verdedigen, hebben de Duitsers een linie van kanonnen en luchtafweergeschut opgesteld achter het bonenveld van de familie van Maris. Regelmatig vliegen er die dag geallieerde vliegtuigen over die door de Duitsers worden beschoten. Hoog in de lucht ontstaan dan kleine zwarte wolkjes door het ontploffen van granaten. En niet veel later vallen er allerlei scherven naar beneden. Je voelde het gevaar in de lucht hangen. Piet en Sheng hadden de hele dag gewerkt om de bonenstaken weg te halen. Dit op order van de Duitsers, die vrij zicht wilden hebben om de Britten te kunnen beschieten. Als ze naar huis lopen, zien ze op verschillende plaatsen in Helden hetzelfde briefje hangen. In hoekige letters was daarop te lezen dat alle mannelijke inwoners van Helden tot werken in staat op zondag 8 oktober zich moesten melden met een schop, hamer of tang om te werken voor het Duitse leger. Werd hieraan onvoldoende gevolg gegeven, dan zouden represailles volgen. Dat was klare taal voor de mannen, ze wisten maar al te goed wat dat kon betekenen. De SD schrok niet terug voor geweld of zelfs moord. Vermoed werd dat mensen aan de Maas loopgraven zouden moeten gaan graven, maar niemand wist precies wat de bedoeling was. De volgende dag, op de zonnige zondagmorgen van 8 oktober 1944... vertrekt Piet met zijn moeder naar de mis. Meer dan normaal is die bezet door mannen en jongens. Eerst gaan we naar de mis om dan voor de bezetter te gaan werken of onder te duiken. Dat moeten die mannen wel gedacht hebben. Tijdens de mis wordt er gefluisterd. De kerk zou omsingeld zijn door de Sicherheitsdienst, de inlichtingendienst van de Duitsers.
Mensen, loopt u allemaal rustig de kerk uit aan het einde van de mis,
zegt de deken. Een aantal mannen probeert voor het einde van de dienst de kerk uit te gaan, maar loopt recht in de armen van de Sicherheitsdienst. Anderen verstoppen zich in de biechtstoel of de klokkentoren, maar de Duitsers kammen de kerk volledig uit. Iedereen wordt gepakt, maar aan Piet besteden ze geen enkele aandacht.
Zie ik er zo jong uit?
Vraagt hij aan zijn moeder. Geschrokken lopen ze naar huis. Helden was die dag niet de enige plek waar de kerk omsingeld werd. Later zou deze dag in Limburg bekend komen te staan als de grote kerkrassia. Met de bevrijders om de hoek zette de Sicherheitsdienst haar zinnen op meer dan 3000 Nederlandse mannen. In Panningen, een dorp op een paar kilometer van Helden, was Sheng Houtappels naar de vroegmis gegaan. Hij wilde daarna onderduiken, maar het gerucht ging dat ook daar alle mannen gevangen genomen waren. Toen hij niet thuis kwam, vond Piet's moeder dat iemand hem een deken en wat boterhammen moest brengen. De 17-jarige Piet van Maris loopt met een boterham en een dekentje in de richting van de jongensschool in Panningen. De nazomerzon verwarmt zijn gezicht. Het Limburgse dorpje is kalm en leeg. Te leeg. Met een onrustig gevoel loopt hij de straat in waar de school staat. Hij ziet de mannen van de Duitse politie al staan en automatisch wendt hij zijn ogen af van de wapens in hun handen.
Mag ik wat spullen afgeven aan een vriend?
Dat mag. Wat Piet op dat moment nog niet weet, is dat dit zijn laatste vrije moment zal zijn in de komende 8 maanden. In een van de klaslokalen treft hij Sheng houtappels aan. Hij geeft hem de boterhammen en de deken die zijn moeder had meegegeven.
Ze hebben mijn vader te pakken,
zegt Sheng met een gezicht dat op onweer staat.
Anders was ik al lang ontsnapt, maar je weet nooit wat ze me aandoen.
Met een trots gevoel stapt Piet niet veel later weer het schoolplein op. Hij is blij dat hij dit toch mooi voor Sheng heeft kunnen doen. Diezelfde SD'er die hem net binnenliet, blokkeert met zijn glimmende laarzen nu de uitgang.
Doe blijft hier!
En dan dringt het tot hem door.
Ik ben een gevangene geworden.
Henri en Piet hebben net hun laatste hap achter de kiezen als ze naar buiten worden geroepen. Daar worden ze in rijen opgesteld. Tevreden gaan de Duitse ogen over de 300 hoofden. Zelfs de baas van de Limburgse SD, de beruchte stoermbaanvuurder Max Streubel, komt hoogstpersoonlijk de vangst in oogschouw nemen. Piet staat in de eerste rij vlak bij de ingang van het schoolplein, terwijl Streubel daar uit zijn auto stapt. De Duitser is klein van stuk, maar in zijn pakje en met zijn grote glimmende laarzen vindt Piet hem toch heel parmantig. Streubel loopt op de mannen af, blijft voor Piet staan, kijkt hem in de ogen en roept zodat iedereen het kan horen.
Zo, en hier hebben we de kleinste ondertogen van helden.
Hij wordt gewoon uitgelachen. Piet begint te koken van woede. Later zal hij over dit moment schrijven. Ik wilde hem wel tegen zijn schenen schoppen. Maar uit angst voor de Duitser houdt hij zich gedijst. In een lange stoet vertrekken ze te voet richting Heldendorp. Aan beide kanten worden ze bewaakt door de mannen van de Sicherheitsdienst, die hun wapens te allen tijde schiet klaar moeten houden. Ontsnappen is geen optie. Zoveel is duidelijk. Al lopend trekt de stoet ook langs het huis van de familie van Maris op de Van Heuvelstraat. Iedereen staat buiten. Vader, moeder en drie zussen.
Ga naar binnen, pa. Straks nemen ze je nog mee.
Roept Piet nog. Mia, een zus van Piet, roept tegen haar grote liefde Henri dat hij goed op haar broertje moet passen. Henri knikt en ze krijgen een kleine moltondeken in de hand gedrukt. Alsmaar verder gaat de stoet, maar waarheen? Daarvan hebben ze niet het flauwste benul. Voorlopig nog in de richting van Kessel. Zou het dan toch om graafwerkzaamheden gaan aan de Maas? Al snel laten ze de laatste Heldense huizen achter zich en komen ze in de Kesselse bossen terecht.
Halt!
Een aantal mannen van de Sicherheitsdienst loopt een stukje verder het bos in en gaat op de grond liggen. Wapens op de groep gericht.
Gaan ze ons neerschieten?
Fluistert Piet tegen Henri. Zweetdruppels vormen zich op zijn voorhoofd. Maar al snel blijkt het te gaan om een sanitaire stop. Piet kan weer rustig ademhalen. De stoet trekt verder richting Kessel. Ook daar waren mannen opgepakt, maar die zijn inmiddels al over de Maas verdwenen.
Zie je wel, we gaan graven aan de Reuvense kant van de Maas,
roept Henri. Maar als alle mannen met de veerpont de rivier zijn overgebracht, slaan ze tot ieders verbazing af richting Belfeld. Gaan ze naar Venlo? Hoe lang moeten ze nog lopen? Het antwoord op die laatste vraag wordt al snel duidelijk. In Belfeld wordt de stoet richting het station geleid en samengedreven.
Wat je ook doet, blijf bij me in de buurt. En geen gekke dingen doen, dan schieten ze je neer.
Piet begint zich intussen behoorlijk zorgen te maken. Nog steeds heeft hij geen flauw idee wat de Duitsers met hem van plan zijn. Hoe komen ze aan eten? Waar kunnen ze slapen? En gaat hij zijn geliefde helden ooit nog terugzien? Terwijl hij zijn rechtervoet in de wagon zet, kijkt hij een laatste keer om zich heen.
Laufen!
Klinkt het achter hem. Ook zijn tweede voet staat inmiddels op de bodem van de trein. Hij zoekt een plekje dicht bij de deur. Henri komt naast hem staan. Langzaam komt de trein op stoom. De wielen knarsen over het spoor. Op weg naar bestemming onbekend. Deze podcast is ontstaan in samenwerking met Traces of War. Het verhaal is tot stand gekomen aan de hand van Piet's dagboek, gesprekken met familieleden en een interview met Duitse kennissen. Wil je meer weten over Piet, over de arbeidseinsatz of wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog in jouw omgeving gebeurde? Ga dan naar tracesofwar.nl.